Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierduk.
Wat wil je nou? Ik bedoel, wordt er nou helemaal geen geopolitiek meer gestudeerd of zo?
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
De kop voor de podcast hebben we alvast, hè? Wierduk, dubbele punt, er moet meer aandacht komen voor de slavernij.
Maar nu gaat er ook een disclaimer komen bij onze podcast.
Ja,
op Twitter, op de sociale media.
Dan worden we nu gecanceld.
Ja, dat zou heel goed kunnen, ja.
Met Wierduk en Roel den Outer.
Hey Wiert, je ziet er een beetje ziekjes uit.
Ik ben zo grieperig, man.
Ja, hoe komt dat nou?
Iedereen heeft griep, dus uiteindelijk krijg jij het ook. Dus ik ook.
Ja, maar je klinkt heel timide vandaag.
Ik laat jou het woord doen vandaag.
Nou, dat komt goed uit. We hebben een hele lijst met onderwerpen. We gaan het hebben over Fawlty Towers. Daar kunnen we het over blijven hebben, denk ik. Mag je het woord Indisch straks nog gebruiken? Sibwinia, jouw collega, onze collega, heeft een boek geschreven en dat wordt geboycott.
Maar hij heeft het gepubliceerd. Iemand anders heeft het geschreven, maar hij heeft het gepubliceerd.
Hij heeft het gepubliceerd, ja. Oké. Ja. En dat wordt nu geboycott.
Maar er staat een disclaimer bij. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben.
We hebben de Nord Stream, daar gaan we het ook over hebben. Ja. Er is een interessante theorie van Seymour Hersh, een bekende Amerikaanse journalist. Daarover zou Amerika er echt inderdaad achter zitten. En we sluiten af met de asielproblemen, het hek om Europa, of niet? Maar alles verbleekt natuurlijk met wat er nu in Turkije gebeurt.
Ja, die aardbeving waarbij ook zoveel Nederlandse Turken natuurlijk, precies in Syrië, betrokken zijn. Die bevingen, dat krijg je dus met de globalistische samenleving. Die bevingen hebben ook rechtstreeks impact op de Syrische gemeenschap en de Turkse gemeenschap hier in Nederland natuurlijk. Ja, en dat is natuurlijk, wat kun je daarover zeggen? Dat is verschrikkelijk als je die beelden ziet en die kinderen, dat bekende beeld van die vader die dan de hand van zijn dochter nog vasthoudt.
Gisteren hadden we op de voorpagina die foto staan, dat is echt afschuwelijk.
Ja, dat is hartverscheurend. En al die beelden van die kinderen die onder het puin liggen en die dan nog leven en die je dan ziet, weet je wel, die dan water krijgen en zo. Ja, dat is natuurlijk onvoorstelbaar.
Er wordt in heel Nederland ook weer van alles ingezameld. Ik denk zelf dat het verstandiger is om gewoon geld te sturen dan kleding in te zamelen.
Ja, volgens mij zeggen ze dat daar zelf de plekken ook. Hè. Ja. Geef nou geld in plaats van kleding, want dat hebben we wel.
Ja.
En voldoende mensen hebben ze ook wel. Dus het gaat natuurlijk gewoon nu om vooral geld. Ja. En echte hulpverleners ter plekke.
We hadden vorige week hebben we natuurlijk de herdenking van die watersnoodramp gehad. En daar was, ik geloof, een andere tijden uitzending over. Ja. En er waren, nadat Zeeland overstroomd was, zijn in Zwitserland alle mensen kleding en van alles in gaan zamelen. Een hele trein vol kwam er in Nederland aan.
Ja, joh.
Een paar maanden later is die hele trein, daar konden ze niks mee. Daar is gewoon teruggestuurd.
Ja.
En later kwam diezelfde trein weer ergens anders aan met al die kleding. Ja, het is wel fantastisch goed bedoeld. Ik begrijp alle emoties wel, maar het is misschien toch inderdaad gewoon verstandiger om geld te sturen.
Toen ik klein was, woonden wij in Zeeland in Domburg. En dan hoorde je die verhaal natuurlijk over de watersnoodramp.
Ja.
Het was ook zo'n verhaal over de Zweden die dan witte brood uit de lucht zouden hebben gegooid. Dat was een soort manna, weet je wel. En als kind ben je natuurlijk heel ontvankelijk voor. En denk je, wow, er kwam dus gewoon witte brood uit de hemel. Ik weet niet of dat van klopt. Ik heb het nooit gecheckt.
Ja, dat verhaal ging ook over de Tweede Wereldoorlog.
Ja,
dat er witte brood dat er gegooid zou zijn door de geallieerden.
Ja. Maar over die aardbeving kun je natuurlijk niks verder zeggen. Dat zijn natuurcatastrofes. En heel tragisch dat die hulp aan Syrië dan moeilijk op gang komt. Omdat Syrië een soort gesloten land is. En wij sancties plegen op Syrië en zo. Dus dan is het helemaal erg moeilijk om daar binnen te komen.
Ja, gelukkig hebben we een collega daar zitten die fantastische verhalen schrijft. Fadime Demir.
Ja.
Die heeft al tot nu toe een paar prima reportages afgeleverd.
Het voordeel dat ze Turks spreekt natuurlijk.
Ja, zij spreekt Turks. Dat is inderdaad een groot voordeel. Want dan kom je natuurlijk wat makkelijker door het land heen. Ze heeft ook een fotograaf meegenomen. Ja. Maar ja, dat, het gaat natuurlijk nog jaren duren voordat dit ooit is opgebouwd. Je vraagt je überhaupt af in zo'n aardbevingsgebied. Je ziet honderden flats nog staan en dan opeens een paar ertussen die ingezakt zijn. Zou dat dan gewoon slecht gebouwd zijn? Of?
Ja, dan weet ik niet of ze liggen net op zo'n soort van breuklijn of zo. Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat toen ik in de voormalige Sovjet-Unie werkte, had je daar die enorme aardbeving in Armenië ook daarvoor gehad. En ik ben wel eens in dat gebied geweest. Nou, dat was jaren later, was dat nog steeds een puinhoop. Dus dat zie je natuurlijk ook. Dat het heel lang duurt voordat de zaken weer worden opgebouwd. En hier in Turkije alleen al zoiets van 9 of 10 steden betroffen. Hè? Dus ja, en Erdogan heeft gezegd, we gaan binnen een jaar weer opbouwen.
Binnen een jaar, hè? Ja. Maar dat hebben ze natuurlijk eerder ook gedaan waarschijnlijk. Want ze hebben natuurlijk, elke 20 jaar is er wel zo'n enorme klap.
Ja, je zou willen dat ze zo gaan bouwen als in Japan en zo. En in Californië, hè? Dus dat ze daar, dat je dus aardbevingbestendig bouwt. En dan, maar ja, dit zijn natuurlijk veel armere landen.
Maar
en
kennelijk waren er een heleboel gebouwen bestendig.
Ook nog eens.
Want er is natuurlijk een heleboel overeind gebleven in Turkije.
Ja.
Dat verbaasde me eigenlijk zo. Maar je kan natuurlijk net op het verkeerde puntje staan van de berg. Dus die gaat wiebelen.
Ja, tegen natuur doe je niks. Dat zag je toen ook met die tsunami destijds in Azië. De aantallen mensen die daarbij zijn omgekomen destijds, 100.000. Dat zijn gewoon gigantisch. Meer dan nu in de oorlog in Oekraïne. Dat is natuurlijk gigantisch. Ja, we zijn tegenover de natuur zijn wij heel klein als mens. Ja. Om met een cliché dit af te sluiten.
Daar tegenover staat dat we deze week ook wel weer leuk nieuws hadden. Het is een beetje moeilijk om een overgangetje te bedenken naar Fawlty Towers.
Ja, want
John Cleese die gaat terugkomen.
Weet je wel dat hij al 83 is?
Ja, 83. Ja. Hij komt weer met Fawlty Towers. Een succesvolle serie uit de jaren 70 was het, geloof ik.
Ja, 70-80 denk ik.
70-80 zijn maar heel weinig afleveringen gemaakt eigenlijk. Ja. Jij en ik zijn opgegroeid met John Cleese natuurlijk. Fawlty Towers. We hebben ons krom gelachen en we liggen nog steeds waarschijnlijk in een deuk om die serie. Maar John Cleese gaat het nog een keer opnieuw proberen. Heeft hij eigenlijk gezegd waarom hij dat wil doen?
Nou ja, hij neemt wraak op die woke gekte. Omdat Fawlty Towers was natuurlijk ook zo leuk, omdat het volstrekt politiek incorrect was.
Ja.
Dus er werd van alles gezegd wat je eigenlijk niet mag zeggen. En iedereen kent die aflevering met die Duitsers, waarin John Cleese helemaal gek wordt omdat die Duitsers in zijn hotel heeft. Zo'n hotel, hè?
Ja.
En dat wordt helemaal gek, omdat dat speelde toen nog in die tijd, het anti-Duits sentiment. En heeft die Duitsers in zijn hotel en dan kan hij zich helemaal niet meer beheersen. Op plaats loopt hij als een soort halve Hitler daar door het hotel te schreeuwen.
Ja, dat zijn legendarische.
Wij met ons gezin, weet je, ik keek met mijn ouders en ik weet nog mijn vader ook, die lag helemaal dubbel om die serie.
Wij lagen te rollen over de grond van het lachen.
Ja, dat was dan, hè, je had toen nog Cote & Bee en had je Fawlty Towers en zo. Ja. En Archie Bunker, weet je nog, dat waren allemaal fantastische series.
Archie Bunker heb ik nooit meer teruggezien eigenlijk.
Nee, maar ja, dat zou nu ook helemaal niet meer kunnen, joh. Die Archie Bunker was totaal politiek incorrect. En het leuke aan John Cleese is dat hij dat dus niet trekt, hè, want hij is dus ook die aflevering met die Duitsers, meen ik, die is gecensureerd door de BBC uiteindelijk. En die kun je nu nog wel terugkijken, maar met een disclaimer dat het dus allemaal vreselijk kwetsend
was. Ja, teksten erbij. Ja.
Dat schitterend voor al die tere zielen en zo. En daar is hij zo boos over geworden, over al die woke ellende, dat hij heeft geprotesteerd en hij zit nu in Amerika en hij heeft besloten, weet je wat, ik ga gewoon een nieuwe Fawlty Towers aflevering maken. En dan kennelijk gaat hij dan ook gewoon het hebben over die woke waanzin. En daar zien we natuurlijk vreselijk naar uit, want gezien zijn humor, wordt het allemaal vreselijk grappig. Het is ook zo knap dat hij, gewoon wat ik zei, is 83. Die Seymour Hersh, waar we het ook over gaan hebben, is al 85. Ja. Dus dat is ook een voorbeeld dat mensen tot op hoge leeftijd nog gewoon urgent en actueel kunnen zijn. En dat is voor ons ook wel een hele fijne ontdekking natuurlijk. Maar ik ben dus heel benieuwd waar die snowflakes, zoals het heet, al die gekwetste zielen die niet meer het onderscheid tussen feit en fictie kunnen zien. Ja, hoe die gaan reageren. Dat is trouwens wel ontzettend interessant, die ontwikkeling van tegenwoordig. De mensen dus helemaal niet meer kunnen onderscheiden dat fictie is. Hè? En dat Max Pam had wel een leuke column in de Volkskrant hierover. Die schreef van, ja, bij het Amsterdamse Volkstoneel vroeger, eeuwen geleden, had je dan ook wel eens dat zo'n acteur die dan een hele vervelende rol speelde, zoals fout iemand, dat hij dan na afloop belaagd werd, omdat mensen niet helemaal konden onderscheiden, is hij nou echt of is hij nou een acteur? Ja. Maar dat zie je dus tegenwoordig ook. Dat heb je gezien nu met die affaire rond de kinderboekenweek schrijver, of die Lammers. Die dus ook geassocieerd wordt met het personage dat hij heeft beschreven in zo'n verhaal. En die krijgt dan allemaal doodswensen en zo. En het is Thierry Baudet overkomen. Die had een boek geschreven waarin iemand met een verkrachter, geloof ik. En toen ben ik Thierry Baudet van beschuldigd dat hij ook verkrachter is.
Jaren mee achtervolgt hem.
Ja, en dat is dus allemaal zo onvoorstelbaar dom. En ook die pogingen van beide kanten om dan de ander te cancelen. Ja. Hè, om Baudet te cancelen of om die kinderboekweekschrijver te cancelen. Het is kinderboekweekschrijver. Dat is zo ongelooflijk dom. Maar dat is zo ook van deze tijd. Hè? En dat gaat nu met Cleese natuurlijk ook gebeuren. Die komt sowieso zo meteen met die afleveringen van Fawlty Towers. En dan gaat de hele meute natuurlijk weer over hem heen.
Ja.
Dat het allemaal helemaal niet kan wat hij zegt. Misschien gaat hij het N-woord wel iemand door iemand laten gebruiken.
Precies, een van de bijrollen in Fawlty Towers was van Major Gowan. Oftewel de acteur Ballard Berkeley. Ik moet zeggen dat het mij...
Een oude ijzervreter.
Een legerofficier. En die ging daar...
Uit koloniale tijd.
Die ging daar altijd flink tekeer.
And the strange thing was that throughout the morning... She kept referring to the Indians as niggers. No, I said. Niggers are the West Indians. These people are wogs. No, she said. All cricketers are niggers.
Als je dat stukje zo geïsoleerd hoort, dan denk je, waar gaat dit over?
Ja, maar nu gaat er ook een disclaimer komen bij onze podcast.
Ja,
op Twitter, op de sociale media.
Dan worden we nu gecanceld.
Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Ja, maar dit dus, dat kan dus tegenwoordig niet meer. Maar ik ben dus heel erg benieuwd hoe ver
Major Gowan, die zal niet meer optreden, want die is in 1988 al overleden.
Ja, dus. Becky is een echtgenote, die heeft Alzheimer.
Ja,
en,
precies.
En Manuel, die Spaanse bediende, is ook al overleden.
Oh ja? Ja. Oké, okay, oh, dat wist ik niet. Ja. Manuel from Barcelona.
Die schopt de hele tijd door het hotel.
Ja. Ja, ik zie hier Heine kijken, die is natuurlijk wat jonger.
Waar
gaat het in godsnaam over?
In de koloniale geschiedenis kan ik me eigenlijk niet meer voorstellen dat we een curriculum gaan bouwen waar de hele koloniale geschiedenis met alles wat eraan vastzit, denk weer erom aan slavernij, verleden, migratie, dat geen plek zou hebben in het Nederlandse onderwijs.
Nee.
Nou, over cancelen gesproken, het woord Indisch mogen we misschien straks niet meer gebruiken. Er is een commissie deze week gekomen met aanbevelingen over geschiedenislessen over ons Indische verleden. Jet Bussemaker is daar de gangmaker van die commissie geweest.
Ja. Je zult ook nooit eens een commissie hebben die dan iets zich richt op de slavernij of op het Indisch verleden. Die zegt van, joh, zoals we daar tot nog toe mee om zijn gegaan, is eigenlijk prima. We gaan niks veranderen.
Ja.
Nee hoor, er wordt een commissie in het leven geroepen. En je weet natuurlijk alweer gewoon de conclusie. We moeten van alles veranderen. Notabene ook de term Indisch. Daar moeten we anders mee omgaan. En we moeten intersectioneel, nou dat is echt helemaal zo'n term uit die woke wetenschap ook. Moeten we dan het onderzoek doen naar ons zeer schuldige natuurlijk verleden in Nederlands-Indië. Wat ook niet meer zo genoemd mag worden. Dat is Indonesië of een voormalige kolonie Nederlands-Indië. Dus ook bij de aanpak van, dus bij het onderwijs van ons koloniale verleden in Indonesië, moet er vooral heel erg veel aandacht worden besteed aan alle uitwassen, excessen en alle ellende die we daar hebben veroorzaakt. En die paar kleine successen of de manier waarop de Nederlandse aanwezigheid daar misschien ook wel heeft gezorgd voor enige vooruitgang of voor enige vorm van, laten we het zeggen, in beschaafd bestuur en zo. Ja, daar mogen we ons niet op richten. Maar nu is er gelukkig de Nederlandse geschiedenisleraar van het jaar, met wie ik af en toe ook bij die talkshow 7:30 zit, een jongen uit Friesland, die altijd alleen maar verstandige dingen zegt. En die zegt nu ook in reactie op dit rapport van oké, alles goed en wel. En natuurlijk moeten we meer aandacht besteden aan ook die excessen tijdens dat koloniale verleden van ons, vind ik ook wel trouwens. Ik vind ook dat we meer aandacht moeten hebben in het onderwijs aan de slavernij. Want ik wist er verder ook heel weinig van toen ik jong was. Maar hij zegt, ja, maar dat moet niet betekenen dat we alleen maar negatief hierover gaan onderwijzen. Er zijn ook allerlei positieve aspecten te benoemen. En die gaan we ook benoemen, omdat dit moet in balans zijn, dit onderwijs. Dus dat is wat we gaan doen. Nou, dat vind ik dan heel fijn. Zo'n nuchtere jongen uit Friesland, dat is ongeveer 6, 27 of zo. Die dit soort dingen dan zegt. En die dan ook nog eens een keer is uitgeroepen tot geschiedenis van de leraar van het jaar. Omdat hij zo ontzettend populair is ook bij zijn leerlingen.
Ja, de kop voor de podcast hebben we alvast. Wierd Duk, dubbele punt, er moet meer aandacht komen voor de slavernij.
Oei, nou dat was een andere podcast.
Ik ben vorige maand met de vader van mijn vrouw naar een bijeenkomst. Die heeft een ons Indië gevochten.
Ja.
Die moest als dienstplichtige, heeft hij 4 jaar lang, is die van 1946 tot 1950 is die daar geweest.
Bij die acties?
Die heeft daar afschuwelijke dingen meegemaakt. Hij heeft zelf niet aan die acties meegedaan. Maar er was laatst een bijeenkomst met die minister in een herdenkingscentrum. Wat was het? Dus Soest was het, geloof ik. Het Veteraneninstituut was het. En die man is 96. En die maakt zich nog steeds heel erg boos dat hij daar destijds heen gestuurd is. Al die dienstplichtigen, die jongens, die moesten op voor een nummer. Die konden er eigenlijk niet onderuit. Er zijn er maar een paar die geweigerd hebben.
Ja.
Die hebben daar de meest afschuwelijke dingen meegemaakt. Bij hem viel het relatief nog mee. Maar het is wel afschuwelijk om te zien hoe daar een hele generatie jonge jongens daarheen gestuurd is en daar eigenlijk een deel van hun leven verpest hebben.
Nou ja, en een groot aantal van hen heeft daar natuurlijk ook verschrikkelijk huis gehouden.
Ja.
Vervolgens hebben de Indonesische separatisten, of vrijheidsstrijders of rebellen, moet je het noemen, nationalisten ook, die hebben ook verschrikkelijk huis gehouden in die BSJAP. Dus die hebben tegenover de Nederlanders allerlei breedheden begaan.
Als jij daar als dienstplichtig soldaat uit Groningen daar komt en je ziet dat een van je maten overhoop wordt gestoken of met een machete wordt vermoord,
dan gaan er
excessen plaatsvinden. Dat is natuurlijk afschuwelijk.
Ja, en het zou mooi zijn als we nou eens een keer in de geschiedschrijving dit allemaal weliswaar zouden benoemen, maar ook met enige afstand en zouden zeggen, oké, dat was in die tijd, dat was de decolonisatieperiode. In de hele westerse wereld was aan het decoloniseren. De Britten, de Fransen, wij. Dat gebeurde op een heel gewelddadige manier vaak. Dat was ook een uitvloeisel van die kolonisatieperiode. Dat het op zo'n manier gebeurt, daar moeten we van leren. Maar dan moeten we niet nu alsnog weer met de vinger gaan wapperen naar mensen uit die tijd ook.
Nee, want zij hebben het gevoel dat zij de schuld van alles krijgen.
Ja, precies. Ja, dat vind ik zo fout.
En dat
wakkert
nu die commissie met Bussen maken natuurlijk ook wel weer een beetje aan. Van jongens, wat waren we toch weer fout toen? En wat hebben we allemaal niet goed gedaan? En
ja. Kijk, dit is genuanceerd, want ik snap ook wel dat die standbeelden voor die Jan Pieter Koen en zo, dat mensen daar heel grote problemen mee hebben, want dat was gewoon een slachter. En waarom zou je een standbeeld houden voor een oorlogsmisdadiger? Want dat was hij gewoon. Dus dat begrijp ik wel. Alleen om dan generiek, zeg maar, die hele periode op een hele negatieve manier te interpreteren. En ook inderdaad die mensen die jij nu noemt, schuld aan te praten over wat zij daar hebben aangericht. Dat vind ik niet goed. En ik vind sowieso, zo langzamerhand ook met die oorlog in de Oekraïne, waar wij ook steeds verder in worden gerommeld. Want ik hoorde Dirk Boswijk van het CDA nu net zeggen bij Sven op 1 dat we de F-16's moeten gaan sturen en zo. En ik raak steeds verontwaardigder daarover, omdat zij gaan niet naar het front. Hè. Als er zometeen dus echt tot een oorlog komt tussen NAVO en Rusland, en die kans die wordt gewoon met de dag groter, dan gaan jonge jongens naar het front. En er zijn nu al jonge jongens aan het front, van beide kanten, Oekraïne en Rusland. En als ik die video's zie, hoe die jongens daar lijden daar in die loopgraven. Dat is niet normaal. Al die video's die Oekraïners dan posten over die drones die dan van die granaten naar beneden gooien, weet je wel, bovenop die Russen en dan boom. En dan en dan liggen die Russen helemaal te kronken van
het
de pijn.
Het ziet eruit als een videogame. Maar,
ja, precies. En andersom natuurlijk ook net zo goed, weet je wel. Ja. De Russen die het bij Oekraïners doen. Het is gewoon een verschrikking. En dan dat oorlogsritueel hier, waar ook D66 vooral heel goed in is, hè. D66 notabene, weet je wel, de partij van Alexander Pechtold, die lachend paf paf riep over de Nederlandse strijdkrachten. Dus die helemaal niet in de gaten had hoe beledigend dat was. En die nu gewoon hardop pleitte, shoot, maar ook weer het Kamerlid van de Week, die met zijn handen in de zak op de foto stond toen hij van de week in Kiev was bij met zo'n delegatie. Ja, die ook weer roept dat we F-16's moeten gaan leveren.
Ja, we nemen de podcast net op na de toespraak van Zelensky in het Europese parlement. En daar werd ook openlijk gezegd door Europese parlementariërs, we moeten vliegend materieel moeten erheen.
Ja, dus het is echt alsof we aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog zitten. Kijk, Zelensky heeft in Londen, waar hij was, gepleit ook voor wings. Give me wings for the freedom. Hij doet dat nu niet in het Europees Parlement, maar dat doet het Europees Parlement dus zelf wel. Want inderdaad, die voorzitter die pleitte ervoor voor nog zwaardere wapens. Het lijkt wel of we aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog zitten, toen we ook naar een frisse en vrolijke oorlog zouden gaan. En dat hebben we vervolgens bekocht met miljoenen doden. En misschien moeten mensen even, die daaraan twijfelen, die film In Westen Niks Nooies bekijken. Wat dus op Netflix is die. Een fantastische film is.
Waar gaat die over?
Nou ja, dit gaat dus over die loopgraven.
De Eerste Wereldoorlog.
Ja. En hoezeer dus, ja, wat voor een verschrikking dat was. En in die loopgravenoorlog nu, tussen die stellingenoorlog nu tussen Rusland en Oekraïne, dat is gewoon ongeveer hetzelfde. Er worden dan honderden mensen per dag, honderden soldaten per dag gaan dan dood. En dan hebben ze aan het end of the day hebben ze 10 meter winst geboekt. Of zo.
Ja, Oekraïne meldde een paar dagen geleden dat er 1000 Russische soldaten waren gesneuveld, zouden zijn gesneuveld volgens hun...
Er zijn nu dus gewoon misschien wel al wel 200.000 Russen dood.
Ze noemen dat ook de zombiesoldaten. Daar hebben ze het over. Het zijn vaak die Wagner-vrijwilligers die vooruitgestuurd worden.
Nou ja, dat zijn dan Wagner heeft dus zwaar zitten recruteren in de strafkolonies en in de gevangenissen. Dat zijn dus gewoon voor heel groot deel misdadigers. Het
zouden 40.000 zijn. Hè?
Ja, die worden dan vooruitgestuurd als kanonnenvoer. Net zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ja, maar kunnen we nog terug?
Natuurlijk kunnen we terug.
Hoe dan?
Nou ja, door te zeggen, door Zelensky vooral ook te dwingen dat hij los van zijn begrijpelijke oorlogstaal ook zoekt, opdracht geeft aan mensen binnen zijn apparaat om te zoeken naar een gesprek met het Kremlin. En natuurlijk hebben we wel ingangen. Rond Poetin moeten we ook mensen benaderen en zeggen, joh, dit gaat aan alle kanten fout. Ook voor jullie, want het gaan jullie ook niet volhouden. Er moet gepraat gaan worden. En dan moet de uiteindelijke conclusie zijn, die Krim, die hoort sowieso bij Rusland. En over de Donbass moeten we autonome status of zo afspreken. En mensen die net zoals op de Balkan het geval is geweest. Mensen die bij Oekraïne wilden horen, moeten naar Oekraïne verhuizen bijvoorbeeld. En mensen die bij Rusland willen horen, moeten dan naar die Donbass.
Ja, maar er zijn toch geen afspraken te maken met Poetin?
Nou, tot aan die oorlog waren er wel afspraken te maken met Poetin. Maar Poetin zegt dat er met het Westen geen afspraken zijn te maken. En ja, goed, ik ga het hele verhaal niet nog eens een keer herhalen. Maar er is natuurlijk wel een en ander gebeurd in Oekraïne voorafgaande aan deze oorlog sinds 2014.
Ja, ja.
En goed, daar gaan we zo meteen ook over opkomen als we over Nord Stream gaan hebben. Het is natuurlijk niet zo, en dat vind ik ook zo vervelend, en zo wordt het ook geframed door D66 en ook door veel media en zo, dat we hier alleen maar te maken hebben met een overlevingsstrijd en een vrijheidsstrijd van de Oekraïners. Dat hebben we wel, zeker. En het regime in Rusland is gewoon zwaar vergiftigd. En als je de propaganda ziet en die propaganda-uitzending op tv en zo, gewoon psychopathisch geworden. Maar Poetin was natuurlijk nooit echt een psychopaat. Poetin was altijd heel erg beredeneerd en had een plan. Namelijk die invloedssfeer van Rusland veiligstellen. En als je... In die omgeving van de voormalige Sovjet-Unie. En als je nu hoort westerse analisten en zo en commentatoren die ervoor pleiten om door te gaan tot het moment dat de Russische Federatie ook uiteenvalt en dat er daar een soort onafhankelijk Tatarstan en een onafhankelijk Siberië en een onafhankelijk Bashkirië en zo zal ontstaan. Die mensen zijn gewoon hartstikke gek. We hebben dat experiment dus eens een keer meegemaakt. We hebben ten eerste het experiment met uiteenvallen van de Sovjet-Unie meegemaakt. Dat heeft tot allerlei oorlogen geleid tussen Armenië, Azerbeidzjan, noem maar op, Georgië, Rusland, noem maar op. Vervolgens hebben we het experiment meegemaakt met een soort van onafhankelijkheid binnen de Russische Federatie. Namelijk, Tsjetsjenië kreeg heel veel autonomie van Yeltsin. Dat werd binnen de kortste keren werd dat een bloedbad, omdat die Tsjetsjenen naar de wapens grepen. Die trokken Dagestan in en elders. En die gingen in een oorlog voeren met de Russen. Dus nu wil jij, ondanks al deze afgrijzelijke ervaringen, ondanks dat wij weten dat in Rusland de centrale macht sterk moet zijn om die regio's ook onder controle te houden, zeg maar. Nu gaan wij dus pleiten voor een soort van onafhankelijkheid voor dat soort etnische vaak republieken, waar notabene ook heel veel moslims wonen en waarvan een deel is geradicaliseerd in Tsjetsjenië, Dagestan en zo. Dan speel je zozeer met vuur, dan ben je gewoon getikt.
Dus jij denkt dat als dit verder gaat en misschien dat Poetin zelf zou verliezen, dat het dan één grote chaos rond Rusland wordt?
Dat zeg ik de hele tijd. Als bij ons doel is regime change, en dat is het kennelijk zo langzamerhand van de Amerikanen. En de Amerikanen die zijn nog vrij nuchter. Hè? Die zijn nuchterder dan de Sjoerdsma's en de Boswijks onder ons.
Ja, die hoeven alleen maar materiaal te leveren.
Ja, precies.
Je hoeft geen bodybags te incasseren.
Het is natuurlijk ook heel raar dat Biden, wat natuurlijk eigenlijk een soort gematigde democraat is, zeg maar, dat die op dit punt relaxter is, dus nuchterder en meer de grenzen van mogelijk beleid ziet dan een links-liberale partij, nou ja, links, maar een zeg maar progressief-liberale partij in Nederland als D66. Dan ben je echt wel ontspoord als partij, vind ik. Want je kunt niet, als de regime change jouw doel is en je wilt dus van Poetin af, dan ben je dus op uit op chaos en onrust en burgeroorlog in Rusland. Nou, in een, dus een grootmacht, regionale grootmacht met nucleaire wapens. Nou, dan, en dan gaat die Wagner, die gaat dan terug. Die gaan dan vechten, daar de Tsjetsjenen gaan vechten. De anti-Kadirov Tsjetsjenen gaan tegen Kadirov vechten. De Dagestani gaan zich met Ingushje, Tataren. Noem maar op.
En het gevolg is dan daarvan natuurlijk ook een enorme vluchtelingenstroom weer deze kant op.
En Centraal-Azië wordt dan een ellende, want dat grenst eraan.
Ja.
Azerbeidzjan en Armenië zijn op het moment ook nog in conflict. Dus wat wil je nou? Ik bedoel, wordt er nou helemaal geen geopolitiek meer gestudeerd of zo? Het is allemaal zo ontstellend dus op emotie.
Jij zegt in ruil voor de Krim en de Donbass misschien zelf bestuurd dat je de vrede kan herstellen. Denk je dat Poetin daar genoegen mee neemt? Want daar heeft hij alleen de Donbass mee gewonnen dus. Eigenlijk een stuk.
Ja, maar hij heeft natuurlijk de hele tijd gezegd, ja, op het laatst niet meer. Toen ging het echt om het ontkende hij het rechtmatig bestaan van de soevereine staat Oekraïne. Ja. Maar aanvankelijk heeft hij natuurlijk steeds gezegd, het gaat mij om het beschermen van die etnische Russische minderheden.
Die daar al lang weg zijn daar, nu.
Nou ja, kijk, het is een Russische doctrine. Hè? De Karaganov-doctrine is, er zijn 25 miljoen etnische Russen buiten de Russische Federatie in die voormalige Sovjet-republieken. En wij behouden ons het recht voor als Rusland om die groepen te beschermen. En steeds is ook op basis van die doctrine daar gehandeld. Maar als wij hebben dat steeds ontkend. Mag niet, kan niet. Maar wat hebben wij daarover te zeggen? Weet je, het is, maar goed, dit heb ik hier ook al zo vaak gezegd in de podcast. En het gaat erop neerkomen dat wij onder aanvoering van Sjoerd Sjoerdsma en Dirk Boswijk F-16's naar Oekraïne gaan sturen zometeen. Dan wens ik ons met ons allen heel veel geluk.
Ja, daarna is het afgelopen natuurlijk. Ja, F-35, maar die zullen niet gaan, denk ik.
Wat dan eventueel de deal is, dat was natuurlijk al vanaf het begin zo, dat die F-16's dan naar die Polen en Baltische landen gaan. Die leveren dan oude MIGs.
Ja.
Die zij nog hebben, die leveren ze dan naar Oekraïne. Die kunnen die Oekraïners wel vliegen.
Ja.
Nou ja.
Het lijkt alweer zo'n tijd geleden. Je noemde hem net ook al. De Nord Stream gaspijpleiding die opeens opgeblazen werd. Dat was echt nog aan het begin van de oorlog. Er is een nieuwe theorie over opgedoken. Een gerenommeerde Amerikaanse journalist heeft daar iets over geroepen.
Ja, nou ja, op zichzelf is het natuurlijk niet nieuw. Hè, want al vanaf het begin dat die Nord Stream pijpleiding werd opgeblazen. Was de gedachte natuurlijk, ja. We kunnen wel met z'n allen kijken naar Rusland en zeggen, ja, dat hebben de Russen gedaan. Maar waarom zouden de Russen dat doen? Die kunnen gewoon die pijpleiding dichtdraaien. Want er vloeit dus gas vanuit die pijpleiding Nord Stream 1 en 2 naar het westen. Het was een prestigeproject van de Duitsers vooral. Hè? Die Nord Stream gastoevoer, die zorgde ervoor dat de Duitse industrie gewoon hoogtij kon draaien. Hè? Dat was goedkoop gas. Er kwam heel veel binnen. Duitsers konden zelfs nog wat van het gas ook doorverkopen en zo. En die Duitse industrie was gewoon verzekerd van goedkope energie. En het draaide als een tierenlier. Alleen, de Amerikanen waren altijd tegen. En Merkel heeft dat, die Gerhard Schröder, die voormalige bondskanselier, is een grote man in bij die Nord Stream. En Angela Merkel heeft het altijd gefaciliteerd met de gedachte, een beetje de Willy Brandt gedachte ook, van als wij de Russen bij ons integreren, zeg maar, in ons economisch systeem.
Ja, hou je ze te vriend.
Dan hou je ze te vriend. En de Amerikanen hebben altijd gezegd, geen sprake van, dat hele Nord Stream is een heel gevaarlijk project. Dat moet stoppen.
Ja, sterker nog, Biden heeft een keer gewaarschuwd, hè?
If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.
En dit is dus na de invasie. Ja. Maar ook al voor de invasie hebben ze enorme druk uitgeoefend op Duitsland om niet Nord Stream. Want voor de Russen, voor de Amerikanen is de grote angst is Duitsland en Rusland dat in een alliantie op het Europese continent, zeg maar, belangrijk zijn. Dus het is altijd zo van, je moet Rusland containen, je moet Duitsland weliswaar als bondgenoot moet je klein houden en wij zijn de baas in de wereld en ook in Europa. En door dat Nord Stream werden Russen veel te belangrijk in, zeg maar, de economische ontwikkelingen in Europa. Hè? Wij profiteren daar immers ook van als Nederland. En de Amerikanen hebben altijd gezegd, dat moet niet. Maar goed, uiteindelijk ontstond er dan toch. En nu hebben ze, en wat Zimmer Hirsch dus zegt.
Ja, want toen ontplofte dat ding opeens.
Toen ontplofte dat ding en toen ging wel zeggen, het zijn de Russen.
Ja, dat is natuurlijk de eerste reflex.
Nou ja, bij mij niet. Ik moest er vreselijk op lachen, want dat ding ontploft. Dus ik denk, nou,
de eigen pijpleiding. Ja.
Nou ja, dat ding was al niet ontploft. Of Radek Sikorski, dat is dus de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Polen, die onder vuur ligt nu trouwens, omdat hij dus heel veel geld krijgt vanuit een Amerikaanse, of vanuit de Arabische Golfstaten. Dat is een ander verhaal. Maar die was ooit minister van Buitenlandse Zaken. En die was heel instrumenteel in de kwestie Oekraïne in 2014. Samen met Carl Bildt was Sikorski de man die de Oekraïners aanjoeg. En zei, joh, ga door met de revolutie. Jullie moeten van Rusland weg. Enzovoort, enzovoort. Dus hij was gewoon instrumenteel in de opstand op de Maidan ook. Hij was daar ook ter plekke. Steeds was de hele tijd aan het onderhandelen en zo. En toen werd die Nord Stream opgeblazen. En wat tweet Sikorski met een foto van dus dat, die zee.
Ja,
dat
die ding borrelende onder water, zee.
Die borrelende zee. Waar allemaal afgrijzelijke gassen naar boven komen. Waardoor wij nog meer aan het klimaat moeten gaan doen van GroenLinks zometeen. Wat tweette hij? Thank you, USA. Nou ja, die tweet heeft hij vervolgens weggehaald, geloof ik. Maar ja, dat is dus overduidelijk dat ook hij dacht van... dat zijn niet de Russen, dat zijn de Amerikanen geweest. Of andere Amerikanen.
Maar nou is er dus een Amerikaanse journalist geweest.
En nu is het dus Seymour Hersh. En die is dus al 85. Hè, dat vind ik dus echt helemaal fantastisch. Dat is dus de man die, dat weten onze hier, ons producers ook niet... maar die dus in de jaren 70, Milai-schandaal... de massamoord van de Amerikanen onder die... dat was een kolonel, William Kelly. Dat was
de Vietnamoorlog die Amerikanen daar aan het uitvechten waren.
De Amerikanen, die groep van die Kelly... die hebben toen zo'n dorp uitgemoord, weet je nog. Vrouwen, kinderen, zo. Ja. Allemaal iedereen dood. En hij heeft dat dus toen onthuld. En het was enorm. Dat was ook een van de redenen van de anti-Vietnam-protesten en zo. Hè, de wetenschap dat die Amerikanen daar dus op zo'n vrede manier huis hielden. Hij heeft later over Abu Ghraib ook zaken onthuld. Nou ja, dat weet ook allemaal wat dat was.
Ja. Maar,
en toen is hij in discrediet geraakt, omdat hij tijdens de oorlog in Syrië meldde dat die chemische aanvallen daar waarschijnlijk niet door president Assad of door het regeringsleger waren gepleegd, maar door rebellen. En dat de White Helmets daarbij ook betrokken zouden zijn geweest.
En dat Amerika ervan af wist.
En dat de Verenigde Staten daarvan af wist. En toen is hij dus gecanceld, zeg maar, want ja, dat kan natuurlijk niet. En sindsdien is hij dus voor heel veel mensen is hij dus omstreden.
Hij is nu af voor een hoop mensen.
Nou, dat zie je ook in Nederland, hè, want hij heeft nu dus een groot stuk geschreven waarin hij één bron heeft. Dat is één bron is geen bron, weten wij.
Anonieme bron
die zegt dat de Amerika, gaan we het zo over hebben, dat die Amerikanen die dus allemaal die boel daar hebben opgeblazen, althans daarachter zitten. En dan zie je ook die reacties op Nederlands Twitter bijvoorbeeld ook heel interessant. Dan zie je dus Ilko Bos van Rosenthal eens over Nieuwsuur en anderen ook en zo, die dan met heel veel twijfels hebben van ja, maar Seymour Hersh is niet meer te betrouwen. Zo. Maar ja, ze moeten er wel even aandacht op vestigen natuurlijk. Omdat het wel een belangrijke onthulling is eventueel. Maar dan weten ze niet goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Want stel je voor het is waar, dan valt ook heel hun kaarthuis in elkaar. En wat hij dus schrijft is dat, dat op een gegeven moment inderdaad besluit is genomen, we gaan die pijpleidingen opblazen. Precies eigenlijk wat Biden hier zegt bij die persconferentie. Mm-hmm. Ja. En ook wat Victoria Nuland, die ook heel belangrijk en heel bepalend is in dit dossier Oekraïne, al sinds 2014 ook. Die heeft het ook letterlijk gezegd. Die heeft laatst ook in een hearing, heeft zij tegen Ted Cruz gezegd van, net als jij Ted, ben ik hartstikke blij dat we van die Nord Stream af zijn. Dus het komt de Amerikanen dus kennelijk heel erg goed uit.
Ja, maar hoe erg is het ook dat het... ze hebben gewoon hun eigen belangen beschermd, de Amerikanen.
Ja, dat kun je zeggen. Alleen dan hebben ze zich dus hun eigen belangen beschermd ten koste van de Duitsers. Ten koste van hun...
Maar die Duitsers wilden niet luisteren naar Amerika.
Ja, maar als je dus cruciale infrastructuur van je eigen bondgenoten opblaast, dat grenst dus aan een oorlogsdaad. En dat schrijft Hersh ook. Die bron had tegen hem gezegd ook dat binnen de CIA mensen waren. Die zeiden, begin hier godsnaam niet aan. Want als het uit gaat komen, dan gaat het helemaal fout aflopen. En wat is nu het interessante van deze tijd? Kijk, ik weet niet, hè. Deducerend kun je eigenlijk alleen maar concluderen, het Westen heeft hier baat bij. De Amerikanen hebben hier enorm baat bij, want die verkopen nu hun LNG-gas aan ons. Ja. Dat is hartstikke duur.
Ze lopen
helemaal binnen van de wapenverkopen en van de gasverkopen. De Oekraïners doen het werk voor hun aan het front. En de Europeanen die vangen de vluchtelingen op. Dus de Amerikanen hebben geen centje pijn en ze zijn van Nord Stream af. En ze hebben laten zien aan de Duitsers, dan mes voor us. Hè? Ja. Want nu zie je wat wij zelfs als bondgenoot kunnen doen. Dus dit is heel logisch dat dit waar zou zijn.
Ja.
Want er is geen enkele reden om aan te nemen dat het profitabel zou zijn voor de Russen namelijk. Maar stel nu dat het inderdaad zo is. Dan zou dat dus enorme ophef moeten veroorzaken. Maar we leven nu dus in een tijd waarin zelfs een onthulling als die van Milay, hè? Stel, een journaliste ontdekte dat Oekraïense strijdkrachten verantwoordelijk waren voor een slachting onder Russische of etnisch Russische burgers in de Donbass. Dan zou het niet automatisch zo zijn dat dat een heel groot stuk zou worden of een heel groot item zou worden in het journaal of in de andere media. Dan zou het waarschijnlijk worden omgeven met allerlei omvloerste, zeg maar, bedenkingen. Klopt dit wel? Is het wel zo? Zijn het wel echt de Oekraïners en zo? Net als nu met dit verhaal van die Hearst. Want hij wordt dus gewoon niet geloofd op zijn blauwe ogen.
Maar we zitten natuurlijk allemaal in een soort van oorlogsflow, hè, waarin dit soort negatieve berichten worden steeds meer weggestopt.
Nou, dat vind ik. En dat wil ik zeggen. Dat is dus heel erg slecht.
Maar dat gebeurt natuurlijk altijd bij oorlog.
Nou, in de Vietnamoorlog.
Dat hebben ze in Indonesië of in ons Indië destijds ook gedaan. Daar moesten ze ingrijpen, die politionele acties. Want Nederlandse soldaten werden belaagd.
Ja, maar er is toch een verschil nu.
Daar sprak dan ook niemand over.
Nee, de Golfoorlog ook niet. Maar uiteindelijk, de Golfoorlog, dat zat natuurlijk ook een soort jingo-mentaliteit voor. Ja. We gaan democratie brengen naar Irak en zo. Maar uiteindelijk met Abu Ghraib en zo, die onthullingen zijn wel boven water gekomen. En die hebben het verhaal over Irak natuurlijk wel heel erg veranderd. En met Milay en andere Amerikaanse oorlogsmisdaden in Vietnam net zo. En het moet ook zo zijn in Oekraïne dat we, vind ik, met meer afstand gaan kijken. Dat hoeft niet per se, de mensen hoeven dat te zijn, maar de media moeten dat zijn. Omdat wij de rol hebben van het van twee kanten beschrijven van de feiten en van zo'n conflict. En ik zie ook in het geval van de Oekraïne dat dat veel te weinig gebeurt. En dan is het dus heel bijzonder als laatste dan, dat iemand als zo'n Hearst, die al 85 is, dat hij met zo'n groot stuk komt, wat ik ook even zal plaatsen op Twitter onder de tweet van deze podcast, waarin hij toch wel voor een groot deel aannemelijk weet te maken dat in ieder geval het Amerikaanse establishment, politiek en militair, toch wel baat zou hebben bij het opblazen van die pijpleiding.
Ja, het doel heiligt steeds meer de middelen in oorlogstijd. En de waarheid wordt steeds meer ondergeschikt. Om dan maar eens even een paar van die clichés aan...
De waarheid sneuvelt als eerste, hè?
Ja, precies. Ja, een van die mensen die altijd naar de waarheid zoekt is onze collega Siep Winia. Jij zit maar te kijken van waar gaat dit bruggetje
ja,
heen.
Ja, precies.
Dat is ook altijd een strijder voor het recht op allerlei fronten. Dat is een collega die vroeger bij Elsevier Magazine heeft gewerkt. Hè?
Ja.
Gepensioneerd is inmiddels. Ook een oude knar.
Siep is al 70 geworden afgelopen weekend. Ja.
Precies. En Siep heeft een boek uitgebracht. En dat is niet helemaal...
Nee, hij heeft na zijn periode bij Elsevier is zijn eigen website begonnen, Winia's Week. Ja. Kan ik ze aanraden, er zijn allemaal hele goede analyses op. En heeft een eigen uitgeverij. En daar brengt hij boeken uit die elders misschien niet zo snel uitgebracht zouden worden. Nou, een boek van mij ook. En een boek over Wokeland van Koen de Jong. Waarin Koen de Jong op een hele nuchtere en rationele manier de wokegekte van de afgelopen jaren analyseert. En duidelijk maakt waar het vandaan komt. Ja, en welke instituties daar nu zeer onder lijden. En welke sectoren in de samenleving en zo daar vooral mee te maken hebben. En het ontzettend grappige en maar ook wel verbijsterende is nu dat er dus op bol.com een disclaimer staat dat dit boek wel eens, ik weet niet meer precies wat er staat, maar wel eens schokkend zou kunnen zijn, kwetsend zou kunnen zijn voor lezers. En nu is Bart Koller, die wij ook kennen, dat is een rechtsfilosoof uit Leiden, en die is dus bij bol.com gaan vragen van wat heeft dit nou te betekenen? Waarom staat hier een disclaimer bij een boek dat volstrekt feitelijk is en inhoudelijk en rationeel? En heeft hij het antwoord gekregen van iemand daar van... dat kan of een algoritme zijn of er is geklaagd. En in ieder geval, het meldpunt discriminatie kijkt er nu naar. Ja. Dus so far voor de vrijheid van meningsuiting dan ook. Hè? Dus het meldpunt discriminatie, waarvan wij ook wel weten dat natuurlijk al heel snel discriminatie constateert en zo. Ja. Hè? Ik ga het ongetwijfeld ook in dit boek constateren. Die krijgen dan dus de zeggenschap over de inhoud van zo'n boek. Namelijk over hoe zo'n organisatie als bol.com dan omgaat met zo'n boek. Ja, dat is natuurlijk allemaal weer van de zotte gewoon. En een ander stuk van Winia is door LinkedIn geboycott.
Ja.
Ja, dus het wordt steeds gekker met al die... Met al die mensen die maar niet met feiten geconfronteerd willen en durven worden.
Maar heb jij er iets van gelezen van het boek al? Je hebt natuurlijk Koen,
ja, ik heb Koen geïnterviewd ook. Ja. En hij is in de podcast geweest. En dat is een heel. Ik kan met alle luisteraars nu, koop allemaal het boek van Koen de Jong. Het heet Wokeland, uitgegeven door uitgeverij Blauwburgwal. Het is een heel goed boek en maakt heel inzichtelijk hoe een kleine groep radicale activisten bezit heeft kunnen nemen van cultuur. Media voor een deel, maar vooral de culturele wereld, de politieke en bestuurlijke wereld en zelfs ook de ondernemingen, omdat die ondernemers, ja, weten die veel, maar die wilden niet achterblijven natuurlijk bij de trend in de samenleving. Dus als die denken van we kunnen meer geld verdienen door heel woke te zijn, dan gaan zij dat ook doen. En dat hebben die activisten heel knap gedaan. En Koen die beschrijft hoe dit proces in zijn werk is gegaan, wie de hoofdrolspelers zijn en in hoeverre dit een gevaar is voor onze samenleving.
Ja. Ja, die activisten krijgen ons land steeds meer in de greep. Hè. Net hadden we weer een melding dat ze nu ook weer... Shell is natuurlijk gevlucht naar Engeland een tijdje geleden. En nu gaan ze in Engeland allerlei milieuorganisaties Shell daar ook weer aanpakken. Het wordt een soort van globale beweging die achter bedrijven en mensen aangaat. Hè. Dat wordt natuurlijk wel heel eng.
Nou ja, en in Nederland gebeurt die dan telkens via de rechter. Hè. Het hele Urgenda-arrest is afgedwongen via de rechter. Ja. Kon die rechter ook niet zoveel aan doen? Ja, misschien wel. Maar ja, op basis van het verdrag voor de rechten van de mens. Want wij hebben als mensen allemaal de rechten om in een schone en veilige omgeving te leven. En dat moet de overheid, de Nederlandse staat, moet er dan dus voor zorgen. Want die hebben het afgesproken. En dan gaat Urgenda, als het dan niet gebeurt, gaat Urgenda naar de rechter. En dan zegt die rechter, ja, ik kan niet anders dan jullie gelijk geven. Nou, hup, dan gaat het. Dus dan is het eigenlijk het parlement en zo wordt dan gewoon helemaal omzeild. En een kleine groep van de hele radicale activisten, die dwingen ons gewoon allemaal hoe we moeten leven. En hoe wij ons samenleving moeten inrichten.
Dat komt ook omdat misschien mensen iets te handig of te makkelijk hun handtekening zetten onder allerlei akkoorden.
Omdat het parlement ook slechte wetten maakt, precies. Bijvoorbeeld. Ja.
Ja, daarover gesproken. We hebben natuurlijk ook de asielwetten in Nederland, waar ook enorm wel over geprocedeerd
wordt. Ook zo'n punt.
En nu wordt er in Europees verband over gesproken. Over de wel of geen muur, of uitbreiding van de muur. Want er staat al een stukje om te voorkomen dat migranten hier binnenkomen. Hoe gaat dit aflopen, denk je?
Nou ja, heel slecht. Omdat ten eerste is Rutte dus binnen zijn eigen coalitie, heeft hij mot. Ja. Omdat VVD en CDA willen wel strenger asielbeleid en die willen ook wel die muren zo. Maar D66 en ChristenUnie natuurlijk weer niet.
Ja, hij zit met zijn handen op de rug gebonden.
D66 wil gewoon dat de hele wereld hier komt. En de ChristenUnie die is heel christelijk. Dus die vindt dat als we een muur bouwen...
Naast
dat
dan een liefde.
Ja, als we een muur bouwen, komen de echte vluchtelingen moeten dan ook over die muur klimmen of zo. Dus Don Seder van de ChristenUnie, die is daar dan ook op tegen.
Ja, zij willen dat er allemaal deurtjes in die muur komen. Als die een muur dan plaatst, dan moeten er deurtjes in komen. En dan moeten mensen kunnen kloppen. En dan moeten ze kunnen zeggen, ik wil asiel aanvragen. En dan moet je ze alsnog binnen laten. Ja, dan kun je net zo goed die muur niet
Als je dan nou doet, hè. Oké, laat het een argument van naastenliefde zijn. Hè? Ja. Nou, prima, want christelijk en zo. Hoe groot is je naastenliefde dan precies voor je eigen bevolking? Omdat als je ziet welke aantallen mensen er nu binnenkomen, dat Nederland helemaal overlopen wordt, dat er geen plek is voor die mensen. Dat allerlei gemeentes nu al hun hele sociale woningbestand vrijmaken voor wat ze dan nog hebben, voor statushouders. Zodat Nederlanders die hier al geboren en getogen zijn en die kinderen hebben die ook wel eens een keer in een sociale huurwoning willen trekken, niet aan bod komen. Wat is dan je naastenliefde precies? Is je naastenliefde, ligt die dan alleen bij dat vluchtelingengezin? Of vluchtelingenmannen zijn het meestal, hè, want meestal komen de mannen. Of ligt je naastenliefde ook nog een beetje bij de Nederlandse burger die misschien wel op jou gestemd heeft?
Mensen die gewoon geen beslissing durven te nemen, die is dus niet...
Bij die ChristenUnie is het echt vanuit de christelijke ideologie komt dat voort. En ik vind dat dus schandalig dat je naaste liefde alleen maar ligt bij vreemdelingen. Hè? Net zoals in het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Ja, en niet bij de eigen mensen die misschien wel op jou stemmen ook. Ja, en D66 wil gewoon dat wij Berlijn aan de zee worden. En dat de hele wereld één grote speeltuin is. En dat iedereen hier maar komt. En dat we allemaal mengen. En dat we één groot multicultureel festijn hier gaan opvoeren. Maar die zijn dus gewoon helemaal... Realiteitsfern heet dat. Hè? Dat is een mooie Duitse term voor... Dat je gewoon eigenlijk heel ver van de werkelijkheid afstaat. Laten we het zo zeggen. Rutte die weet dat de verkiezingen aankomen volgende maand. Dus die VVD heeft allemaal praatjes.
Ja, dat hebben wij ook vandaag. Uitslaan.
Hebben we ook vandaag heel mooi hoofdredactioneel commentaar over van de VVD. Altijd met die stoere praatjes als er verkiezingen komen. En dan ga je kijken, wat wordt er nou van omgezet na de verkiezingen? Nou, helemaal niks. En het gaat nu ook niet gebeuren. En bovendien, die Europese Commissie ook, die wil er ook helemaal niet aan. Hè? Die vinden zo'n muur en zo van zomaar een slecht idee. Er zijn alleen een aantal landen, hè, zoals Hongarije en Polen.
Die zijn misschien kan bouwen,
ja. Nou ja, Hongarije wil natuurlijk sowieso, die wil gewoon geen islamitische immigratie. Dat hebben ze ook, zeggen ze ook letterlijk zo.
Maar dan gaat Don Seder zelf de deurtjes erin zagen in die muur daar.
Ik heb geen idee wat Don Seder denkt te gaan doen. Maar ik weet wel dat Rutte gewoon, die gaat niet thuiskomen met een succes. Nee. En ik ben heel benieuwd in hoeverre mensen in maart die verkiezingsretoriek van de VVD en andere coalitiepartijen gaan honoreren, of dat ze gaan zeggen, we willen hier helemaal niks mee te maken hebben. En we stemmen jullie weg. Hè? Dus ook van hashtag, stem ze weg. En dat ze dan toch massaal op Caroline van der Plas en zo gaan stemmen. Maar ja, dat gaan we dan dus
zien. Ja, stem ze weg, dat hoor ik ook al. Verschillende verkiezingen. Dat heeft de vorige keer ertoe geleid dat FVD de grootste werd bij de statenverkiezingen.
Ja, nou, die had ook mooi laten zitten.
Dat is niet echt een onverdeeld succes geworden.
Nee, dat is Thierry Baudet zeer aan te rekenen dat hij destijds een redelijk alternatief had kunnen worden. En vervolgens heeft geweigerd om dat ook daadwerkelijk te worden.
Ja, dus garanties heb je natuurlijk tot aan de deur. Dat geldt hetzelfde voor met de BBB. Met wie we vanmorgen een interview hadden in de krant. Hè? De nieuwe lijsttrekker van het hoofd van de aanvoerster van de provinciale lijsten voor
met
de BBB.
Met
een VVD-verleden, ja.
Ja. Ja. Ja. Nou ja, Roderick Velo had ook een goede column natuurlijk. Hè? Die verbaasde erover hoe die linkse partijen, dan met name GroenLinks en vooral de Partij van de Arbeid, nog steeds gewoon geen analyse hebben op het feit dat hun natuurlijke achterban is weggelopen. Dus van de linkse partijen naar PVV, dus de arbeiders. En dan vervolgens conservatieve liberalen, die gaan dan van de VVD naar de boer-burgerbeweging. En christenen van het CDA, die gaan daar, die hart hebben voor de boeren, die gaan daar ook naar Caroline van der Plas. En ja, 21 heb je nog en zo. Dus ja, die traditionele partijen, die in hun zelfreflectie schieten ze dus enorm tekort. En de VVD kan zich dat nog wel permitteren, omdat ze uiteindelijk altijd weer de grootste blijken te zijn. Maar die andere twee voormalige volkspartijen, het CDA en Partij van de Arbeid, ja, daarvan zou je toch wel heel veel meer zelfreflectie
verwachten.
Het zou
zomaar kunnen dat een hele hoop mensen toch weer gaan kiezen voor de combinatie PvdA GroenLinks als een soort van alternatief.
Ja, die worden dan de grootste.
Ja, dat hebben ze slim gedaan.
Dan wens ik onze Nederlandse bevolking ook daarmee weer heel veel succes. Hoewel als laatste dan, ik was in Zeeland om over het nieuwe vervoersplan daar te spreken. In de provincie, want het komt in 2025. Het is een revolutionair plan, uniek in Europa en zo. En dan sprak ik met de gedeputeerde, die was van de SGP, want de SGP is daar groot. En ik sprak met wethouders, die waren van de Partij van de Arbeid. En met iemand uit de Provinciale Staten ook, die was ook van de Partij van de Arbeid. En het waren stuk voor stuk allemaal hele redelijke mensen die heel goed met elkaar door een deur kunnen. En ook zeggen van, joh, in een regio als Zeeland kunnen gewoon Partij van de Arbeid en SGP op allerlei terreinen heel goed met elkaar samenwerken. En zo moet dat natuurlijk ook. En in die zin is dat misschien een beter voorbeeld, dat soort samenwerkingen op lokaal en regionaal niveau, dan die landelijke polarisatie waarin notabene politici vanuit allerlei partijen het zelfs nodig vinden om mij af en toe op Twitter half dood te wensen en zo. Dat je ook denkt, jongen, waar ben je godsnaam mee bezig, man?
Wie had je begonnen heel grieperig?
Ja, maar, helemaal opgeknapt.
Je bent helemaal opgeknapt. Misschien moeten we vaker deze podcast opnemen. Dat is helend voor je. Nog even één dingetje. Ik had beloofd dat we aan het eind met een tip zouden komen. Even kort. Om te kijken,
Netflix
te lezen.
Tips, hè? Nou ja, Fouda natuurlijk. Hè? Het nieuwe seizoen Fouda. Het is waanzinnig. Dat is echt heel erg goed. Dus die vorige seizoenen waren ook al zo goed. Beetje met een inzakker. Maar deze is weer heel erg goed. En
Fouda gaat in één zin over
de Israëlische veiligheidsdiensten die actief zijn in de Palestijnse gebieden en daar altijd verwikkeld raken in allerlei verschrikkelijke toestanden, intriges en gedoe. En het geeft heel goed weer ook hoe Israëli's ook met Palestijnen samenwerken op veiligheidsniveau. En weet je wel, het is ook heel best wel objectief in die zin dat ze ook aan die Palestijnse terroristen wel een soort van context meegeven waaruit je kunt concluderen van ja, je wordt ook niet voor niks zo radicaal.
Nee.
Dus, maar het is gewoon een hele goede serie. En mensen die iets willen begrijpen van Rusland nu en de wreedheid onder Stalin, maar dan op een hele ingetogen manier, die moeten de film, Franse film, weliswaar kijken. Dat heet Une Exécution Ordinaire. Dat gaat...
een gewone executie.
Precies. Dat brengt zo goed in beeld de afgrijzelijke dilemma's onder het bewind van Stalin voor de gewone mensen, voor de bevolking. Terwijl het is allemaal heel klein. Ik bedoel, je ziet bijna alleen maar huiselijke
taferelen. Een Franse film, maar die speelt in Rusland.
Ja, hij speelt dus gewoon in de jaren na de oorlog onder Stalin, vlak voordat hij komt te overlijden. Dus begin jaren 50.
Ja, oké. Okay. Stalin moeten we het misschien ook eens een keer over hebben. Want in Rusland heeft hij een enorme revival.
Er is net weer een standbeeld van hem onthuld.
Standbeeld onthuld. En dat betekent niet heel veel goeds.
Nee, dat is net zelfs als wanneer je in Oost-Duitsland of zo een standbeeld voor Hitler zou
onthullen. Nou ja, of in Nederland een standbeeld van Hitler op zou.
Of zij zijn zwart. Ja.
Dankjewel, fijn dat je weer beter bent.
Of Jan-Pieter Zoon Koen.
We spreken elkaar volgende week weer.
Yes.